Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Vandaag belichten we enkele evangelisatieprojecten die door Kerk in Nood wereldwijd worden ondersteund. Reist u met ons mee?
In het hart van Zuidoost-Guatemala getuigt het kleine dorpje Villa Graciela van de nederigheid en volharding van de kerk. Dankzij de stille inzet van leken zoals Mirna Sucela Ramirez en José Flavio Silvestre bloeit het pastorale leven in de gemeenschap, die niet alleen worstelt met de wederopbouw van de fysieke structuur van de kerk van Christus van Esquipulas, maar ook met het geloof van haar buren. Dit is een verhaal dat dankzij de solidariteit van weldoeners van Kerk in Nood uit de hele wereld is uitgegroeid tot een symbool van ware hoop. In Villa Graciela, Quilapa in het zuidoosten van Guatemala, zijn overal tekenen van sociale en economische kwetsbaarheid te zien, waaronder extreme armoede, migratie, gebrek aan basisvoorzieningen en ook een versnipperd gemeenschapsleven. Ondanks deze realiteit vindt de kerk kracht in de inspanningen van toegewijde leken. De catechisten Mirna Sucela Ramirez en José Flavio Silvestre zijn al 20 jaar getrouwd en ze hebben 3 kinderen samen. Hun dienstbaarheid begon in 2006, toen ze werden uitgenodigd om deel te nemen aan de pastorale zorg voor gezinnen en werd later voortgezet met de volksmissies, die bestaan uit huisbezoeken, luisteren, het delen van het woord en het verspreiden van hoop.
We dienen een gemeenschap die spiritueel, materieel en sociaal arm is. We willen dat het een gemeenschap van solidariteit wordt, die haar geloof met vreugde beleeft.
Zo legt Mirna uit.
Hun missie is veelomvattend. Het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met het evangelie, de eucharistie en gebed, en dat doen ze in een uitdagende context.
We worden geconfronteerd met veel moeilijkheden, waaronder jongeren zonder duidelijke levensdoelen en hoge zelfmoordcijfers. We willen hun hoop en zin geven,
zegt José. De bisschop van Santa Rosa de Lima, José Cayetano Paranovo, benadrukt het belang van de bijdrage van leken, zoals Mirna en José.
Onze kerk kan niet alleen op traditie steunen. Ze heeft een uitgebreide evangelisatie nodig. Ze moet bezoeken, verkondigen en levende gemeenschappen vormen. We hebben infrastructuur nodig, maar we hebben ook harten nodig die openstaan om te dienen.
Mirna en José zijn een levend voorbeeld van de wens van de bisschoppen.
Deze evangelisatie blijft niet beperkt tot de kerken of andere kerkelijke ruimtes, maar gaat de diepte in, gaat op bezoek. Deze pastorale projecten die onze Guatemalteekse kerk uitvoert, brengen mensen ertoe om van huis tot huis te gaan, op bezoek te gaan, het evangelie te verkondigen, het goede nieuws van Jezus Christus te brengen aan alle die om hen heen zijn, en zelfs aan hen die in de marge leven, aan de vergetenen.
En bisschop Parra zegt:
de kerk in Guatemala heeft martelaarschap, lijden en vervolging doorgemaakt. Maar ondanks dat is zij geen verslagen kerk geworden. Het bloed van de martelaren heeft haar een bijzondere kracht gegeven, zoals dat ook gebeurde met de kerk in de eerste eeuwen.
De afgelopen jaren heeft het bisdom 6 nieuwe parochies opgericht, waarvan velen niet eens over kerkgebouwen of pastorieën beschikken. En de structuren die er wel zijn, hebben te kampen met een gebrek aan middelen. De kerk waar Mirna en José naartoe gaan is gewijd aan Christus van Esquipulas en werd 30 jaar geleden gebouwd dankzij de inspanningen van pioniers onder de leken. Maar de tijd, verergerd door het moeilijke klimaat en economische problemen, heeft diepe sporen nagelaten. De vloer is verzakt, het dak is in slechte staat, het elektriciteitsnetwerk werkt niet goed, er zijn geen toiletten en er is veel te weinig ruimte voor de gemeenschap van bijna 2000 mensen. Maar de mensen van Villa Graciela geven zich niet zo gemakkelijk gewonnen. Ze hebben al genoeg geld ingezameld voor kleine reparaties door middel van loterijen en rommelmarkten. Hoewel dit slechts een fractie is van de totale renovatiekosten, is het een teken van hun toewijding en van een levend en actief geloof dat gericht is op het vergroten van het kerkgebouw, het toevoegen van toiletten en het verbeteren van de structurele en elektrische voorzieningen. En hier begint de solidariteit van de weldoeners van Kerk in Nood de realiteit te veranderen. Dankzij de steun van Kerk in Nood kan deze nieuwe en cruciale fase van het project van start gaan en kan het gebouw volledig worden gerenoveerd. Pastoor José Alejandro García, de plaatselijke parochiepriester, steekt zijn dankbaarheid tegenover de weldoeners niet onder stoelen of banken.
Dank u wel. Ik zal u misschien nooit ontmoeten, maar God weet wie u bent en hij zal u zegenen. Ik vraag u om gul te blijven, zodat we Gods volk beter kunnen dienen. Het volgende lied is gewijd aan El Señor de Esquipulas, een beeld van de zwarte Christus. Het gaat over de genezende kracht en de wonderen die aan hem worden toegeschreven. De Cristo Negro van Esquipulas is een heilige afbeelding van Christus die wordt vereerd in Guatemala en andere delen van Midden-Amerika. Veel mensen uit landen als Honduras, Nicaragua, Mexico en El Salvador maken pelgrimstochten naar zijn heiligdom, wat ook in het lied tot uiting komt.
Venido de tierras lejanas, adorar al Señor de Esquipulas.
Zuster Ermelinda Singwa is de overste van de eerste vrouwelijke congregatie die in Mozambique is opgericht. Zij en de andere zusters blijven het evangelie verspreiden, ondanks de risico's die terroristen en zelfs leeuwen met zich meebrengen. Noord-Mozambique wordt sinds het begin van een islamitische opstand in 2017 geteisterd door terrorisme. Het geweld blijft grotendeels beperkt tot de provincie Cabo Delgado in het uiterste noordoosten van het land, maar de aangrenzende provincies hebben te maken met een toestroom van wel 1 miljoen binnenlandse ontheemden. Zuster Ermelinda staat dicht bij deze realiteit en bezoekt vaak de ontheemden in het bisdom Lichinga, dat de provincie Niassa bestrijkt, grenzend aan Cabo Delgado. De zusters van de onbevlekte ontvangenis proberen hen zoveel mogelijk te helpen.
Je kunt de droefheid op hun gezichten zien. Ze zijn weg uit hun natuurlijke omgeving. Ze hebben alles verloren, inclusief familieleden. Er zijn meer vrouwen dan mannen, omdat de mannen zijn vermoord of meegenomen door de terroristen.
Zo legt de zuster uit in een gesprek met Kerk in Nood. De situatie is zo wanhopig dat sommige families hun dochters van amper 10 jaar oud uithuwelijken in de hoop dat hun echtgenoten hen wat verlichting kunnen brengen van de armoede waarin ze leven. Zo voegt de zuster eraan toe.
Ze proberen aan de ellende te ontsnappen, maar komen uiteindelijk in een andere vorm van ellende terecht.
Dit is Kerk in Nood.
De zusters van de onbevlekte ontvangenis zijn de eerste inheemse vrouwelijke congregatie in Mozambique. Ze werden in 1948 opgericht om te helpen bij de evangelisatie van de meer afgelegen gebieden van het land, maar raakten na de onafhankelijkheid van Mozambique in moeilijke tijden door de vervolging door de marxistische regering. Sindsdien zijn ze echter weer tot bloei gekomen en tellen nu 48 zusters, 7 novicen en 12 postulanten. De tijden zijn ondertussen veranderd en nu zijn het niet langer marxistische ideologen waar de zusters bang voor zijn, maar gewapende bendes en terroristen.
Als ik over afgelegen wegen of door de bush moet reizen, vraag ik God om bescherming. Iedereen is bang, dat is de waarheid. Mensen riskeren hun leven uit liefde voor het evangelie,
zegt zuster Ermelinda, waarbij ze het voorbeeld geeft van de zusters die in de kampen wonen en voor de ontheemden zorgen.
Ze hebben de mensen nooit in de steek gelaten. Sinds het begin van de terroristische aanslagen zijn ze nooit weggegaan. Het is heldhaftig. Ze staan de mensen bij in voor- en tegenspoed. En dat is een getuigenis dat ons allemaal hoop geeft, vooral in dit jubeljaar van de hoop.
Helaas zijn terroristen en conflicten niet de enige bedreiging waarmee de bevolking van Noord-Mozambique te maken heeft. De dreiging van honger is altijd aanwezig in een regio die afhankelijk is van een zelfvoorzienende landbouw.
Soms hebben mensen 1 of 2 weken geen eten. Dit jaar moesten de mensen wilde graszaden verzamelen, die lijken op tarwe. Ze malen die en gebruiken ze als meel. Dat is het toppunt van armoede.
Zo legt de zuster uit.
De ergste hongersnood heerst in oktober en november, tijdens het droge seizoen, wanneer er geen regen valt. Als dat gebeurt, heb je geen eten en als je geen geld hebt.
Naast hun evangelisatiewerk helpen de zusters van de onbevlekte ontvangenis tientallen jonge wezen, weduwen en kwetsbare meisjes in hun missies in Niassa en elders. De Mozambicaanse zusters zijn ook actief in het verstrekken van onderwijs en gezondheidszorg aan de bevolking, het opleiden van catechisten en het helpen bij liturgische vieringen, vooral dan wanneer er geen priesters aanwezig zijn. Alsof honger en terrorisme nog niet genoeg zijn, herinnert zuster Ermelinda zich een episode waarin zij en een andere zuster een baby naar de dichtstbijzijnde medische kliniek moesten brengen. De andere zuster reed op de motorfiets en zij zat achter haar, met de baby in haar armen, toen er een konijn over de weg rende. Tot hun schrik kwam er vlak achter het konijn een leeuw aanrennen.
De leeuw dacht dat we het konijn hadden meegenomen En dus begon hij ons te achtervolgen. Ik zei tegen de andere zuster dat ze gas moest geven, en ze gaf gas. Ik dacht dat het voorbij was, dat we alle drie die dag zouden sterven. Maar na ongeveer 10 minuten gaf de leeuw de achtervolging op. De zuster reed echt vakkundig op de motor, maar het was God die over ons waakte. Hij was het die ons die dag van de leeuw heeft gered.
De afgelopen jaren heeft Kerk in Nood meer dan een half dozijn projecten gefinancierd met de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis, waaronder spirituele vorming, renovatie van enkele huizen van de congregatie en zelfs de aankoop van een auto, om hen te helpen het leven van diegenen voor wie zij zorgen in deze moeilijke tijden gemakkelijker te maken. De zusters konden ontsnappen aan een wilde leeuw die het op hun leven gemunt had. Maar wist u dat ook onze Jezus als een leeuw wordt beschreven? De leeuw van Juda is een krachtige titel uit de Bijbel die verwijst naar Jezus Christus. Hij wordt zo genoemd omdat hij afstamt van de stam Juda, een van de 12 stammen van Israël. Het beeld van de leeuw staat symbool voor koninklijke macht, kracht en overwinning. In het boek Openbaring wordt hij beschreven als degene die overwonnen heeft en waardig is om de wereld te verlossen. Kortom, de leeuw van Juda is een beeld van hoop, kracht en goddelijke heerschappij. En daarover gaat ook het volgende lied. Door concrete hulp en respect voor hun waardigheid toont de kerk in Nouakchott de migranten het gezin van Christus. In een omgeving waar het evangelie in wezen alleen door daden kan worden verkondigd, werkt de kerk in Mauritanië, gesteund door Kerk in Nood, nieuwe hoop bij diegenen die zich vergeten waanden.
In het begin schaamde ik me om naar het centrum Accueil Écoute te gaan om voedsel te halen. Ik was bang om afgewezen te worden of als een bedelaar behandeld te worden. Maar uiteindelijk verzamelde ik al mijn moed en was verrast hoe vriendelijk ik werd ontvangen.
Dat vertelt Arlette, die oorspronkelijk uit die voorkust komt. Vandaag voelt ze zich op deze plek die haar houvast en waardigheid geeft.
Als in een familie.
Voor de meeste migranten is Mauritanië slechts een doorreisplaats op de levensgevaarlijke reis naar Europa. In het islamitische Mauritanië houdt de kerk zich op de achtergrond en is ze vooral actief door haar sociale opdracht. Ze is een van de weinige geloofwaardige instellingen voor migranten, zowel christenen als moslims. Het centrum Accueil Écoute, ontvangst en luisteren, van de parochie Saint-Joseph in Nouakchott is voor vele mensen in grote nood een onmisbaar aanspreekpunt. Het centrum wordt ondersteund door Kerk in Nood en biedt begeleiding aan migranten die vaak nergens hulp vinden, met name alleenstaande vrouwen, behoeftige gezinnen en zieke kinderen.
Volgens Frank Paulien, Kerk in Nood projectverantwoordelijke voor Noord- en West-Afrika, bestaat de katholieke kerk in Mauritanië, zowel de geestelijken als de leken, uitsluitend uit buitenlanders die om verschillende redenen naar het land zijn gekomen. Daarom is het des te gevoeliger voor de morele, religieuze of materiële behoeften van migranten, maar ook zeer open en attent ten opzichte van de armen in het land. Paulien legt de dramatische situatie van het migratieprobleem in Mauritanië uit.
Elke maand worden er lijken op het strand gevonden. Mensen die hebben geprobeerd Las Palmas op de Canarische eilanden te bereiken om naar Europa te gaan. Ze zijn het slachtoffer van de dwangmaatregelen die de internationale gemeenschap tegen migratiebewegingen heeft genomen en van de druk vanuit hun omgeving om alles op alles te zetten om in het buitenland geld te verdienen en zo hun familie te onderhouden.
Tegelijkertijd benadrukt hij de belangrijke rol van de katholieke kerk, met name door het werk van het centrum Accueil Écoute.
Het is een toevluchtsoord waar iedereen in naam van Christus wordt ontvangen, met menselijke warmte en naastenliefde, te midden van een realiteit van systematische nood. Het centrum streeft er ook naar om migranten de middelen te geven om op een dag met opgeheven hoofd naar hun thuisland te kunnen terugkeren.
Accueil Écoute wordt geleid door zuster Marie-Ange Ndachenimie en werkt met een klein maar toegewijd team. Twee zusters en een lekenmedewerkster die migranten zonder onderscheid naar geloof of afkomst opvangen en naar hen luisteren, hen begeleiden en hen helpen. Het centrum biedt ondersteuning die is afgestemd op de behoeften van elk individu. Voedselpakketten, medische hulp, incidentele huurbetalingen, beroepsadvies of hulp bij het regelen van administratieve zaken.
Een van de vele mensen die hulp gekregen hebben is Paulien, een 11-jarig meisje dat tuberculose had.
Ik had moeite met ademhalen en viel veel af in gewicht. Gelukkig heeft Accueil Écoute me geholpen. Zo kon ik naar het ziekenhuis gaan en alle onderzoeken laten doen. Ik heb medicijnen gekregen en vandaag gaat het beter met me. Nu kan ik weer naar school.
Naast noodhulp biedt het centrum ook lange termijn maatregelen aan. Alfabetiseringscursussen voor vrouwen, distributie van melk voor kinderen en begeleiding van gezinnen in rouw. Verschillende projecten ondersteunen ook de reïntegratie van terugkeerders door hen te helpen bij het opbouwen van een eigen economisch bestaan.
Ondanks de beperkte middelen blijft het team zich onvermoeibaar inzetten, gezien de talrijke verzoeken om hulp. De steun van Kerk in Nood, dat oorspronkelijk werd opgericht om ontheemden te helpen, is onmisbaar om ervoor te zorgen dat het centrum een discreet maar belangrijk aanspreekpunt kan blijven voor mensen die nergens anders terecht kunnen.
Zonder hulp van buitenaf zou onze kerk in het hart van een islamitische republiek niet in staat zijn om zulke daden te verrichten die de aanwezigheid van Christus in deze omgeving zichtbaar maken.
Legt bisschop Victor Njone, de huidige herder van Nouakchott, uit.
Zuster Marie-Ange schrijft aan Kerk in Nood.
Namens het team van Accueil Écoute wil ik u hartelijk bedanken. Uw giften helpen veel migranten die moeite hebben om voedsel, medische zorg en onderdak te vinden. Mogen God u 100-voudig belonen.
Écoute is een van de 2 kernwoorden van de hulporganisatie. Luister. Luister naar de stem van God. Écoute la voix du Seigneur. Dat zingt het ensemble Vocal L'Alliance.
Tijdens zijn bezoek aan het internationale secretariaat van Kerk in Nood benadrukt kardinaal Désiré Nsarahazana de urgentie van een authentiek en toegewijd geloof. Gezien de vele sociale problemen die Madagaskar allang ondermijnen, benadrukt hij het belang van pastoraal werk, zodat het evangelie de harten en de samenleving kan veranderen.
Hoe kunnen we het evangelie leven en doorgeven, zodat mensen een diep en vast geloof hebben dat in staat is hun leven te veranderen in overeenstemming met de leer van de kerk?
Dat is de vraag die kardinaal Désiré Nsarahazana, aartsbisschop van Toamasina, bezighoudt. Hoewel de meerderheid van de leidende klasse van het land christenen van alle denominaties zijn, zinkt Madagaskar steeds dieper weg in corruptie en sociale onrechtvaardigheid.
Waarom gaat het steeds slechter met ons land? Er moet een probleem zijn met ons geloof.
De kardinaal vervolgt bedroefd.
We kunnen niet binnen de kerk Jezus dienen, maar buiten de kerk de duivel, de vader van de leugen, de hypocrisie.
Het geloof lijkt zeer aanwezig te zijn in Madagaskar. De kerken zitten vol. De kardinaal vraagt zich echter af hoe authentiek dit geloof is.
Bidden we alleen maar omdat iedereen bidt? Of doen we het echt uit overtuiging? Een verandering in de samenleving kan alleen van binnenuit komen. En daarvoor moeten volgens de kardinaal de kerk en de geestelijkheid het goede voorbeeld geven. De verandering moet bij ons beginnen. Zijn we echt overtuigd van het evangelie?
Om deze reden is de opleiding van toekomstige priesters van cruciaal belang. Kerk in Nood heeft dit ingezien en heeft al geholpen bij de financiering van een interdiocesaans seminarie dat eind 2022 werd ingewijd. Ook blijft Kerk in Nood het bisdom ondersteunen bij de opleiding van seminaristen.
Het is van cruciaal belang om deze jonge mannen intellectueel en spiritueel goed op te leiden, zodat de eer die met het priesterschap gepaard gaat hen niet naar het hoofd stijgt.
Zo benadrukt hij.
Het onderscheiden van roepingen is voor ons een zeer grote uitdaging.
Ondanks al deze moeilijkheden is het aartsbisdom Toa Massina zeer dynamisch.
Er zijn veel sociale projecten en er is veel aandacht voor de allerarmsten.
Zo legt Maxime François Marcel uit, Kerk in Nood projectverantwoordelijke voor de Franstalige landen in Centraal-Afrika, die onlangs ter plaatse was.
Het werk van de kerk voor de samenleving is heel mooi. De kerk doet veel met zeer weinig middelen. En de uitdagingen zijn groot. Het land is onderontwikkeld en extreem arm. Veel katholieke gemeenschappen zijn geïsoleerd door het gebrek aan wegen. Bovendien verdubbelt de bevolking elke 25 jaar. Door de klimaatverandering verandert het land steeds meer in een woestijn. Het zuidelijke deel van het eiland bijvoorbeeld kampt al meer dan 3 jaar met een grote droogte. Madagaskar staat op de lijst van de minst ontwikkelde landen van de Verenigde Naties. En tot slot is het daar erg onveilig vanwege de hoge criminaliteit. Een derde van het land bevindt zich in de rode zone, dat wil zeggen in gevaarlijke gebieden. Gezien deze situatie dromen veel jonge mensen ervan het land te verlaten, omdat ze geen perspectief hebben,
klaagt kardinaal Sarah Hazana.
En veel meisjes hopen op een buitenlandse echtgenoot om die te vinden om aan de armoede te kunnen ontsnappen.
Vorig jaar kon de kardinaal het pastorale en spirituele leven in zijn bisdom versterken. Bijvoorbeeld door een 2-daagse bijeenkomst voor 320 catechisten te organiseren, die hij met de hulp van Kerk in Nood tot stand heeft gebracht. In Madagaskar spelen catechisten een sleutelrol bij het doorgeven van het geloof, vooral in afgelegen gebieden, waar zij bij afwezigheid van priesters het pastorale werk op zich nemen.
De catechisten spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van het evangelie,
benadrukt de kardinaal.
Ze zijn diep geworteld in het geloof en daarom dienen ze de kerk met toewijding, vaak op vrijwillige basis.
Voor de toekomst wil hij de pastorale en spirituele dimensie van zijn aartsbisdom nog verder verdiepen. Zijn droom, een contemplatieve gemeenschap.
We hebben nog geen contemplatief klooster. Niet omdat er een gebrek is aan roepingen, maar omdat er geen gebouwen zijn. Een plek bieden waar religieuzen zich kunnen vestigen, dat is een van mijn grootste prioriteiten,
zegt hij. De hulp van Kerk in Nood, dat de afgelopen 5 jaar meer dan 380 projecten in heel Madagaskar heeft gesteund, omvat ook de ondersteuning van priesters van het aartsbisdom Toa Massina door de financiering van retraites waar zij nieuwe kracht kunnen putten en door misstipendia. De kardinaal is zeer dankbaar voor die hulp die hij de afgelopen jaren heeft gekregen.
Een enorme dank gaat uit naar Kerk in Nood, een trouwe vriend wiens essentiële financiële steun ons in staat stelt de dagelijkse uitdagingen het hoofd te bieden. Uw waardevolle hulp en uw onwankelbare inzet zijn een onschatbare bron van steun voor onze missie.
De kardinaal van Madagaskar vroeg zich af hoe authentiek het geloof is in zijn land. Ook wij mogen onszelf af en toe bevragen over ons geloof. Dat doet ook de groep Lef in het volgende lied, Ik geloof.
Ik ben wankelend onderweg naar u. Mijn geloof, mijn geaarzel. Veel van wat ik ooit vond, vind ik anders nu. U bent mijn hoop, toch een raadsel. Ik geloof dat
Al bent u hier, loopt u naast mij. Zelfs wanneer ik dat tegen u zeg, schrikt u niet, want u begrijpt mij. Ik geloof dat ik geloof dat ik niet alles zeker weet. En ik zoek zolang ik leef, Heer, ik geloof. Ik geloof dat ik geloof in het mysterie dat u bent. Zo vertrouwd, zo onbekend. Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Ik geloof dat ik geloof in het mysterie dat u bent. Zo vertrouwd, zo onbekend. Heer, ik geloof. Dat ik geloof.
Kerk in Nood steunt katholieke radio's. Een essentieel instrument voor zowel het verspreiden van informatie als het evangeliseren over de hele wereld. In 2024 heeft Kerk in Nood meer dan €550.000 toegezegd aan 22 radioprojecten in 19 landen. Honderden katholieke radiostations zijn actief in de meest vergeten plaatsen op aarde. Veel van hen kunnen dat doen dankzij de weldoeners van Kerk in Nood, die in 2024 omroepen in 19 verschillende landen in Latijns-Amerika, Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Oost-Europa financierden. Deze stations zijn van cruciaal belang voor het overbrengen van de boodschap van de kerk en het brengen van hoop, vooral in landen die getroffen zijn door conflicten en oorlogen. In veel gevallen zijn ze het enige contact tussen geïsoleerde gemeenschappen op de 5 continenten. In Burkina Faso, West-Afrika, bevindt zich bijvoorbeeld het radiostation Radio Notre-Dame in Kaya, een van de regio's in het land die de afgelopen jaren het meeste lijden hebben gehad onder jihadistisch geweld. De directeur, pater Alexis Ouedraogo, is een moedige priester die zijn missie om een brug van dialoog te zijn en vrede te zaaien niet wil opgeven en alternatieven voor haat laat zien.
Het terrorisme dat we al enige tijd in Burkina Faso zien, komt duidelijk tot uiting in aanslagen op gebedshuizen.
Zo zegt de priester.
Vanaf het begin was hun strategie om de Burkinabé te verdelen en hen tegen elkaar op te zetten. Mijn rol is om de dialoog tussen de leden van verschillende religieuze denominaties te versterken. Deze dialoog is voor mij onze dagelijkse coexistentie. Dit kan ons ertoe brengen om relaties met elkaar aan te gaan en elkaar te dienen, en zo kunnen we in solidariteit leven.
In Burkina Faso heeft jihadistisch terrorisme ongeveer 2 miljoen mensen gedwongen hun huizen te ontvluchten, gedreven door de dreiging van moorden, brandstichtingen en aanslagen. Als gevolg daarvan hebben tienduizenden gezinnen, waaronder ouderen en kinderen, alles verloren. Te midden van de crisis biedt een lokale radiozender in Burkina Faso een plek om contacten te leggen en gesprekken te voeren die bijdragen aan begrip en vriendschap. Om de dialoog te bevorderen, hebben ze imam Ibrahim uitgenodigd om deel te nemen aan de radiozender Notre-Dame de Kaya. In een programma met interviews met pater Alexis en imam Ibrahim deelt hij zijn ervaringen met het samenleven met christenen. Samen geven ze een voorbeeld aan hun buren en laten ze zien hoe ze de haat kunnen overwinnen die door radicaal jihadisme wordt verspreid.
In onze families hebben we zowel christenen als moslims en niemand doet de ander kwaad,
herinnert imam Ibrahim zich. In de radiotalkshows behandelen ze onderwerpen als tolerantie tussen de religies, de waarde van vergeving voor zowel christenen als moslims en hoe je samen kunt leven en tolerantie kunt ontwikkelen.
Dit is het programma Kerk in Nood.
in Europa heeft Kerk in Nood steun verleend aan Dzive Radio, de zender van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk, die ook essentieel is om de gemeenschap tijdens het conflict geïnformeerd en verenigd te houden. En vanuit de Democratische Republiek Congo, waar geweld een constante bedreiging blijft, heeft het radio- en televisieteam van het bisdom Nguizani zijn dankbaarheid aan Kerk in Nood betuigd. Het team van technici en journalisten heeft een persoonlijk handgeschreven getuigenis aan Kerk in Nood geschreven.
Wij danken in het bijzonder alle weldoeners die deze opleiding mogelijk hebben gemaakt, die van fundamenteel belang is voor onze dienstverlening.
In Haiti, een land met buitensporig veel geweld en waar de bevolking vreselijk lijdt, kan het woord van God de allerarmsten bereiken via de ether. Dit is vooral belangrijk wanneer criminele bendes de toegang van mensen tot vervoer en reizen blokkeren, waardoor zelfs naar de kerk gaan gevaarlijk is. De steun van Kerk in Nood aan radiostations heeft het afgelopen jaar 19 verschillende landen bereikt. Libanon, Litouwen, Guinea-Bissau, Tsjaad, Brazilië, Kenia, Venezuela, Haiti, Honduras, de Democratische Republiek Congo, Mozambique, de Filipijnen, Roemenië, Oekraïne, Burundi, Chili, Liberia, Burkina Faso en Kosovo. Daarnaast ondersteunt Kerk in Nood al jaren het katholieke radiostation Radio Veritas, dat uitzendt naar het hele Aziatische continent. Onder de 22 projecten bevinden zich ook de aankoop van apparatuur voor Radio Maria in Kosovo, steun voor het radiostation Mazoji Studia in Litouwen en de programmatie van Radio Maria in Letland en ook in Chili. In Afrika heeft Kerk in Nood de productie en uitzending van religieuze programma's, de bouw van radiotorens en de installatie van zonnepanelen ondersteund in landen als Guinea-Bissau, Madagaskar, Liberia en Tsjaad, waar radio de enige manier is om de meest geïsoleerde gemeenschappen te bereiken. In Kenia heeft Kerk in Nood, nadat de faciliteiten door een brand waren verwoest, de herinstallatie van Radio Bayana gefinancierd.
Net zoals Radio Maria in Kosovo zendt Radio Maria Albanië uit in het Albanees. En van deze zender vonden we het mooie Maria-lied Si Maria. Het lied begint zo. Zoals Maria zal ik lief hebben, uw woord zal ik houden. Zoals Maria zal ik u in mijn hart bewaren, in mijn hart, o Jezus.
Jesus, met them too. te doen, mais je t'aime, si Maria, oh Jésus.
Priester Junior Vasquez liep enkele jaren geleden een zeer ernstige beenblessure op als gevolg van de slechte staat van zijn auto. Nu, met een nieuwe auto die door Kerk in Nood is geschonken, kan hij zelfs de meest afgelegen gebieden gemakkelijker bereiken. Priester Junior Vasquez brengt meer dan 6 uur per dag op de weg door. En dan heeft hij het alleen nog maar over de tijd die hij nodig heeft om van de ene parochie naar de andere te rijden om de mis te vieren. Elke ochtend staat hij rond 5 uur op. Daarna brengt hij een uur door, zoals hij zegt,
aan de voeten van de meester in het heilig sacrament,
waar hij de kracht put om een nieuwe dag tegemoet te treden, voordat hij vertrekt om de 31 plattelandsgemeenschappen in zijn parochie in het bisdom San Juan de la Manguana in het westen van de Dominicaanse Republiek te bedienen. Aan Kerk in Nood vertelt hij dat de inspanning niet alleen de moeite waard is, maar dat
het de moeite waard is om je leven volledig te geven en het te besteden als een kaars die brandt voor God in dienst van de armen, zodat de boodschap van verlossing iedereen bereikt.
Op het Caribische eiland wordt de term Los Lomas vaak gebruikt om te verwijzen naar de landelijke berggebieden, die vaak verstoken zijn van basisvoorzieningen, een gecompliceerde geografie hebben en weinig kansen bieden. Veel van de gemeenschappen zijn geïsoleerd, omdat de onverharde wegen tijdens het regenseizoen onbegaanbaar worden.
Mijn medepriesters en ik moeten bergen oversteken, over moeilijke en rotsachtige wegen,
zegt de jonge priester.
We moeten ook veel beekjes en rivieren oversteken om deze mensen te bereiken.
Veel gemeenschappen worden verwaarloosd en kampen met een gebrek aan werkgelegenheid, gezondheidszorg en onderwijs. Mensen hebben de neiging om de Lomas te verlaten, op zoek naar betere kansen, wat leidt tot een afname van de actieve bevolking en een voortdurende cyclus van verlating. De priesters doen meer dan alleen preken. Ze nemen ook de rol van sociale ondersteuning op zich. Om zich te verplaatsen had priester Junior vroeger een zeer oude auto die
voortdurend schade opliep, wat leidde tot aanzienlijke kosten die onhoudbaar waren voor de parochie,
legt hij uit. Maar het vorige voertuig was ook een gevaar voor de gezondheid.
Na verloop van tijd leidde het constante rijden en de slechte staat van de wegen tot een verzwakking van de ligamenten in mijn voet, wat uiteindelijk resulteerde in een breuk.
Vertelt hij aan Kerkinoot. Door deze blessure kon hij 5 maanden lang vrijwel niet werken en moest hij verschillende pijnlijke operaties ondergaan. Emotioneel was het proces nog moeilijker. Hij herinnert zich periodes van grote angst, maar werd altijd gesteund door zijn geloof.
God en onze lieve vrouw waren altijd bij mij,
legt hij uit. Tegelijkertijd stelde deze ervaring hem in staat om na te denken over het belang van goed voor zichzelf zorgen.
Als ik goed voor mezelf en mijn welzijn zorg, dan kan ik de gemeenschap beter en langer van dienst zijn. Ik zal gezond en sterk zijn om mezelf aan mijn volk te geven,
zegt priester Junior. Dankzij de steun van de weldoeners van Kerkinoot heeft priester Junior nu een nieuwe auto, wat zijn werk veel gemakkelijker heeft gemaakt.
Nu kan ik mijn pastorale taken efficiënter vervullen en plaatsen en gemeenschappen bereiken die voorheen ontoegankelijk waren,
legt de dankbare priester uit. Toegang is echter niet de enige uitdaging waarmee priester Junior in de plattelandsgebieden waar hij werkzaam is wordt geconfronteerd. De aanwezigheid van evangelische sekten die
mensen met valse beloftes lokken
en het ontbreken of verwaarlozen van veel kapellen maken het moeilijk om het geloof te beleiden. Gezien deze context benadrukt de priester het geloof van zijn parochianen.
Als ik zie hoezeer zij hongeren naar het woord van God, hoezeer zij het nodig hebben en met hoeveel vreugde zij het vieren, dat is dan mijn grootste beloning,
legt priester Junior uit. Op zondag verlaten de inwoners hun velden en gaan zij te voet of te paard naar de viering. Kinderen en tieners nemen actief deel aan de mis, waardoor de dag
een dag van ontmoeting en vreugde voor de gehele gemeenschap.
Aldus de priester.
We zijn Kerkinoot zeer dankbaar voor haar apostolaat en inzet voor evangelisatie. We waarderen de opoffering en vrijgevigheid. En we bidden tot God van het leven en door de voorspraak van de Heilige Maagd Maria ook voor u, uw families en uw projecten.
Zo zegt hij.
Prediken is niet de enige manier om te evangeliseren. We kunnen dat ook doen door samen te werken en elkaar te steunen met onze gebeden. En zelfs financieel. Dat is wat het betekent om missionarissen en predikers te worden.
Op zondag nemen kinderen en tieners actief deel aan de mis, vertelde de priester, en wordt het een dag van vreugde. A Day of Joy and Hope zingt ook deze gemeenschap.
On this day of joy, on this day of hope, we come to you in love, O Lord. On this day of joy, on this day of hope, we come to you in love.
On this day of joy, on this day of hope, we come to you in love, O Lord. On this day of joy, on this day of hope, we come to you in love.
With this bread and wine we come to this Eucharistic feast. On this day of joy, on this day of hope, we come to you in love.
On this day of joy, on this day of hope, we come to you in love, O Lord. On this day of joy, on this day of hope, we come to you.
De kinderbijbel van Kerkinoot is vertaald in ongeveer 200 talen. En voor sommige kinderen is het het enige boek dat ze in hun moedertaal bezitten. Priester Stefan Leclerc, een missionaris in Zuid-Soedan, liet met de hulp van Kerkinoot de kinderbijbel vertalen in het Pazandé, de taal die wordt gesproken door het Azandé-volk in delen van Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en de Democratische Republiek Congo.
Ongeveer 95% van de mensen in mijn parochie is analfabeet,
legt priester Stefan Leclerc uit tijdens een bezoek aan Kerkinoot. De priester, afkomstig uit Antwerpen, is missionaris in Zuid-Soedan en werkt met de hulp van Kerkinoot aan een project om de kinderen van zijn parochie te helpen lezen en te leren bidden in hun moedertaal, het Pazandé. De Belgische priester is ervan overtuigd dat het belangrijk is dat kinderen leren lezen in hun eigen taal.
Dit is de aanpak van de meeste onderwijsorganisaties,
zegt priester Stefan.
Leren lezen en bidden in je eigen taal, dat is heel krachtig en iets waar de kinderen heel positief op reageren.
Voordat hij enkele jaren geleden in Zuid-Soedan aankwam, werkte de priester in het seminarie en bij de radio van het bisdom Antwerpen. Nadat hij zijn bisschop in België had gevraagd of hij missionaris mocht worden, werd priester Stefan naar het bisdom Tomboura-Yambio in het zuidwesten van Zuid-Soedan gestuurd, een regio die grenst aan de Democratische Republiek Congo. Hij werd toegewezen aan de parochie van Sakure.
Er wonen ongeveer 70.000 mensen in mijn parochiegebied,
zegt priester Stefan.
Er zijn 4 dorpen en 11 andere kleinere nederzettingen binnen de grenzen van de parochie.
Kinderen en jongeren staan centraal in het pastoraat van de parochie.
We hebben een jeugdcentrum en een school in het midden van de parochie,
legt de priester uit. Het centrum is actief in het bevorderen van het gebed, waaraan 23 kinderen van 13 tot 18 jaar deelnemen, en heeft een kapel die onlangs met hulp van Kerkinoot in de parochie is gebouwd. Lezen staat centraal op zowel de school als het centrum. Er was echter één probleem. Er was geen versie van de kinderbijbel beschikbaar in de moedertaal van de kinderen, het Pazandé.
Degenen die kunnen lezen, kunnen normaal gesproken alleen Engels lezen. Er zijn niet veel boeken in het Pazandé, dus leren de kinderen Engels lezen. Maar de letters van het alfabet worden in het Pazandé heel anders uitgesproken dan in het Engels,
legt de Belgische priester uit. Priester Stefan kende Kerkinoot al uit zijn tijd in België en begon met Kerkinoot samen te werken om de kinderbijbel in het Pazandé te vertalen.
We hebben de tekst door 3 moedertaalsprekers van het Pazandé laten vertalen,
legt de missionaris uit.
Het zijn priesters, waaronder een directeur van de plaatselijke universiteit. Nadat ze de tekst hebben vertaald, gaf ik aan enkele jongere leraren, die ook moedertaalsprekers zijn, en liet ik ze de tekst hardop voorlezen. Op die manier konden we de tekst bewerken, zodat hij beter klonk wanneer hij hardop werd voorgelezen.
Nadat de definitieve tekst in het Pazandé door de bisschop was goedgekeurd, stuurde priester Stefan die naar Kerkinoot. En nu wordt de Pazandé-editie van de kinderbijbel voorbereid voor druk en distributie. Bijna alle parochianen van priester Stefan behoren tot het Azandé-volk en spreken Pazandé als hun eerste taal. De Belgische missionaris viert de mis in deze taal. Dit is niet altijd het geval in een land als Zuid-Soedan, waar veel verschillende stammen met hun eigen talen leven.
Engels is een belangrijke taal om te leren om vooruit te komen in het leven. En dit is goed voor de kinderen om deze taal te kunnen spreken,
legt de Belgische missionaris uit. Maar ondanks het belang van het Engels, zegt priester Stefan, dat het toch beter is om de kinderen eerst te leren lezen in het Pazandé.
Door te beginnen met hun moedertaal leren ze beter lezen en kunnen ze gemakkelijker doorgaan met het leren lezen in andere talen, zoals Engels, omdat ze een stevigere basis hebben in het lezen en schrijven. Het helpt hen ook om hun cultuur te waarderen, doordat ze in hun eigen taal kunnen lezen.
Volgens de priester vinden de kinderen het leuk om in hun moedertaal te leren lezen en heeft het ook nog een ander onbedoeld voordeel.
Het helpt mij ook om mijn eigen Pazandé te verbeteren. Er is geen betere manier om iets te leren dan door het aan kinderen te onderwijzen.
Het lied dat we nu horen komt uit Zuid-Soedan. We hebben geen idee in welke taal ze zingen en ook niet wat het betekent. Maar wat we wel weten, is dat het een parochiekoor is dat het zingt. het Sint-Jozef-Katholiek Barikoor uit Juba. Elk jaar in oktober organiseert Kerk in Nood wereldwijd de gebedsactie Een miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Oktober is de maand van de Rozenkrans. Het idee voor deze gebedsactie ontstond in 2005 in Venezuela. Terwijl een aantal kinderen de Rozenkrans voor een Mariabeeld aan het bidden waren, voelden de aanwezigen sterk de aanwezigheid van de Maagd Maria. Ze dachten meteen aan de belofte van de heilige Padre Pio.
Wanneer 1 miljoen kinderen de Rozenkrans bidden, zal de wereld veranderen.
Onze Lieve Vrouw spoorde bij haar verschijning in Fatima in 1917 de jonge herderskinderen aan om dagelijks de Rozenkrans te bidden en dit gebed op te dragen voor de bekering van de zondaars en voor vrede in de wereld. Een jaar later eindigde de Eerste Wereldoorlog. Ook u kan meedoen met uw kinderen en jongeren tot 18 jaar. In deze onrustige tijden is het namelijk meer dan ooit nodig om voor vrede en eenheid in de wereld te bidden. De gebedsactie loopt van woensdag 1 oktober tot en met dinsdag 7 oktober. De datum van 7 oktober is niet toevallig, het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.
Het doel van de gebedsactie is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren aan te moedigen om de Rozenkrans te bidden voor vrede in de wereld. Hiervoor doen we een oproep aan gezinnen, parochies en scholen in ons land om zelf een gebedsmoment te organiseren tussen 1 en 7 oktober. Zo hopen we zoveel mogelijk kinderen te bereiken waar ze zich ook bevinden.
Op 7 oktober om 18:30 bidt Kerkenoot zelf het Rozenkransgebed in de kerk van Vlierbeek, waaraan u ook kan deelnemen. Als u met uw kinderen wil meebidden of een gebedsmoment wil organiseren, schrijf u dan in via het formulier op de website van Kerkenoot www.kerkenoot.be. Om u en uw kinderen te helpen bij het bidden, hebben we materiaal voorzien. Op de website vindt u een bundel met enkele ideeën voor een gebedsmoment. Voel u zelf vrij hoe dat gebedsmoment in te vullen. Het is ook een kans om kinderen met het gebed van de Rozenkrans te laten kennismaken. Maria overwoog de gebeurtenissen van het leven van haar zoon Jezus in haar hart. Door de Rozenkrans te bidden via de blijde geheimen, de geheimen van het licht, de droevige geheimen of de glorievolle geheimen, leren de kinderen Jezus zelf te ontdekken. Dankzij uw deelname hopen we 1 miljoen biddende kinderen te bereiken. Hoe meer kinderen overal meedoen, hoe meer impact de gebedsactie zal hebben.
De eerste strofe van de hymne die we nu gaan beluisteren gaat als volgt. O, koningin van de heilige Rozenkrans, o, zegen ons terwijl wij bidden, en offer u onze rozen in kransen dag na dag. Met deze woorden nemen we afscheid van u en ontmoeten u graag terug in oktober, de Rozenkransmaand.
O Queen of the Holy Rosary, O bless us as we pray, and offer thee our roses in garlands day by day, while from our Father's garden with loving hearts and bold we gather to thine buds white and red and gold. O Queen of the Holy Rosary, each mystery blends with thine, the sacred life of Jesus in every step divine. Thy soul was his fair garden, thy virgin breast his throne, thy thoughts his faithful mirror, reflecting him above. Thank you.
with love in heart and bold, we gather to thine honor, buds white and red.